Zacharia 8. Vers 1. Zacharia 8, vers 1. U weet het misschien nog. Zacharia is een profeet die in de tijd van Esra en in de tijd van Nehemia optrad. Zijn naam komt ook voor in Esra 5. Als een profeet die toen bemoedigende dingen zei. Dat is een 104 jaren voor de komst van de Heer Jezus. Even globaal. Misschien wel 5, maar zoiets. Ze mochten terug uit Babel, uit de ballingschap. En ze mochten de tempel van de Heere herbouwen in Jeruzalem. En daarmee zijn ze ook begonnen. Maar ze mochten ook de stad herbouwen. Nou, Nehemia is meer de herbouwer van de stad. En Ezra is meer de herbouwer van de tempel. En in die tijd heeft Zacharia geprofeteerd, samen met Haggai. Het is een hele bijzondere profetie. En dat is even nodig, want de spanning was toen om te snijden daar. Ze mochten wel, maar de omgeving gedoogde hen niet. En daar was heel veel kritiek. Sommigen werden bang, heel bang, durfden niet meer. En dat hadden we de vorige keer, dat ze met elkaar sidderend in een huisje zaten. En nu gaan we verder. Zacharia 8. Let op, er zijn 10 uitdrukkingen die in 1 hoofdstuk voorkomen, die precies hetzelfde zijn. En dat zal ik wel duiden. Ik begin wel te lezen bij vers 1. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij, dat is dus tot Zacharia. Zo zegt de Heere van de legermachten. Dus iedere keer die uitdrukking, zo zegt de Heere. Dat komt 10 keer voor in 1 hoofdstuk. Dus in vers 2 is dat de eerste keer. En wat zegt de Heer? Ik heb mij met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Het woord naijver en het woord jaloers is hetzelfde. De Heer is een jaloers God. Een naijverig God. En dan komt de tweede uitdrukking. Zo zegt de Heer in vers 3. Ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van waarheid genoemd worden. De berg van de Heere van de legermachten. De heilige berg. En dan komt de derde keer dat het voorkomt. In vers 4. Zo zegt de Heere van de legermachten. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in zijn hand vanwege zijn hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. De vierde keer, vers 6. Zo zegt de Heere van de legermachten. Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere van de legermachten. Vijfde keer, vers 7. Zo zegt de Heere van de legermachten. Zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt. En uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. Ze zullen midden in Jeruzalem wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn. Ik zal hun tot een God zijn. In waarheid en in gerechtigheid. De zesde keer. Zo zegt de Heere van de legermachten. Grijp moed. Vers 11. Maar nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn als in vorige dagen, spreekt de Heere van de legermachten. En het eind van vers 13. Wees niet bevreesd. Grijp moed. De zevende keer. In vers 14. Want zo zegt de Heere van de legermachten. Zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen, toen uw vaderen mij zeer toornig maakten, zegt de Heere van de legermachten. en ik er geen berouw over gekregen heb, zo heb ik mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem. De 8e keer in vers 19. Zo zegt de Heere van de legermachten. Het vasten in de 4e, 5e, het vasten in de 7e maand en het vasten in de 10e maand zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb de waarheid en de vrede lief. De 9e keer, vers 20. Zo zegt de Heere van de legermachten. Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere. En zeggen, laten we meteen gaan. Om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken. Om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Dan de 10e keer. Zo zegt de Heere, vers 23 is dat. Zo zegt de Heere van de legermachten. In die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen. Ja, de punt van de mantel van 1 Judese of 1 Joodse man zullen zij vastgrijpen. En zeggen, we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Daar heb u die 10 stappen, 10 woorden van een opwekking. Heel makkelijk te vinden, ze worden allemaal ingeluid met dezelfde woorden. Zo zegt de Heere. Nu kun je je voorstellen dat je over al die 10 stappen iets gaat zeggen. Maar ik wil me eigenlijk beperken, dat heb ik me voorgenomen deze week, tot 1 vers. En dat is het laatste vers. Als alles in puin lijkt te liggen en er enorme vijandschap, tegenstand is en ze geen moed meer hebben, alle moed hen ontzonken is, dan komt de Heer met deze boodschap. 10 keer, maar ik doe het en ik ben er nog en wat denk je wel, ik ben in grote ijver voor Sion ontbrand en ik breng ze terug van het oosten waar de zon opkomt en vanuit het westen waar de zon ondergaat. En ik laat ze helemaal hierheen komen. Ik wil ze in Jeruzalem brengen. En Jeruzalem zal een stad van waarheid en van trouw zijn. En er zullen weer oude mannen zitten met een stok vanwege hun hoge leeftijd. En oude vrouwen evenzeer met een stok. En kleine kinderen die daar spelen. Met andere woorden, geen generatiekloof. Het is niet van die oudbollige grijsaards die alleen overblijven. Ook een nieuwe generatie wordt hier genoemd. Zo ligt het hier. Heel fijntjes. En zelfs volkeren zullen gaan en zeggen, kom, ik ga ook, kom, we gaan naar Jeruzalem. Nou, u weet uit het boek Zacharia, het laatste hoofdstuk van Zacharia, dat de volkeren van jaar tot jaar zullen heen trekken naar Jeruzalem, om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Nou, die profetie was al hier in Zacharia 8, stond het al. Je houdt het niet voor mogelijk. Ik las vandaag, dat kwam toevallig in de post, het blad Israel Today. Daar kun je op abonneren als je dat wilt. Maar hoe erg het is in de landen rondom Israël en hoeveel haat daar gepredikt wordt en hoe daar de jeugd onderwezen wordt om Israël met een mes te bedreigen. Hoe er een nieuwe mode is ontwikkeld, altijd met een mes in de hand. Vrouwen, jullie moeten met een mes aan de slag. Mannen, kinderen, het is één complete haatprediking. En overal krijgt Israël de schuld van. En nu is IS in Syrië zeer actief en in Noord-Irak natuurlijk ook zeer actief. En Nederland doet ook nog een beetje mee in Irak. U weet het, u leest het wel, u ziet het wel, maar IS is op weg naar Jeruzalem vandaag. En ze willen daar naartoe. En ze zullen die Joden wel eens en voor altijd ombrengen, moorders leren. Het spannende komt dichterbij. En in die tijd leven wij. Maar in die tijd klinkt ook het woord van God. Nu kan de IS-club dit zich wel voornemen. Maar de Heer zegt, oho, maar ik ben er ook nog. En ik zou je zeggen hoe dat gaat. Er komt een tijd, zegt vers 23, dat de 10 mannen uit allerlei talen van de heidenvolken, dus dat, misschien van die 10 koningen, weet je wel, die 10 koningen, die 10 koppen, die koningen, dat 10 mannen uit die heidenvolken zullen gaan en dat ze vast zullen grijpen de slip van één Judese man of van één Joodse man. En zullen zeggen, we hebben gehoord dat de Heer met u is. Dat komt. Je kunt het je niet voorstellen als je vandaag de berichten volgt en de krant leest of het journaal ziet. Dan denk je, dit wordt nooit wat. Dit wordt één grote paniek. De grote hetze richt zich op de Tempelberg. Daar vindt de finale ontknoping plaats, zeggen ze allemaal. Zeker ook al 20 jaar terug, maar op grond van de schrift. Maar nu zeggen ze, daar is het. Dus die heiligdommen van de islamieten die daar zijn, die vormen het mikpunt. Dus daar gaat een knal komen, daar begint een oorlog of daar begint een enorme afslachting. Daar. Maar hoe ook, de Heer zegt maar, ik keer terug naar Jeruzalem. En daar ga ik wonen. En daar zullen ze komen. Nu, over vers 23... wil ik graag iets zeggen. En met name over die uitdrukking, die ene Judese man. Eén Joodse man. Nou, nu wordt het een beetje moeilijk. Maar u was al van plan om bij David een cd'tje te bestellen. Of een opname. Nou, doe dat maar. En ga maar eens repeteren. Ga dat nog maar eens herhalen. Ik heb 6 teksten voor u. 3 uit het Oude Testament en 3 uit het Nieuwe Testament. En de 7e, ja, dat is de tekst die we hebben. Dat is Zacharia 8, vers 23. Dat 10 mensen van de heidenvolken zullen vastgrijpen de slip van één Joodse of één Judese man. Het woord Juda en Jood, dat is aan elkaar verwant. En dat wist u waarschijnlijk, dat hebt u wel. En die 6 teksten, waarvan 3 in het Oude en 3 in het Nieuwe Testament staan, wil ik u nu gaan doorgeven. Ik weet niet of ik ze zou willen voorlezen, dat wil ik wel, want ik kan ze heel makkelijk vinden in mijn Bijbeltje. Ik zal ik wel lezen. Het is toch Bijbelstudie, hè? Had u gedacht dat u een vrije avond had en dan moet u nog weer in uw Bijbel bladeren. De eerste komt uit Spreuken 8. En als u het leest, dan denkt u, oh ja, 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 daar begint het natuurlijk. Als je nou toch over een Judese man wilt hebben, dan kom je daaruit. Dat kan bijna niet missen. Job heeft... U vindt dat in hoofdstuk 28 van dat prachtige Bijbelboek Job. Job heeft toen al gezocht naar de bron van wijsheid. Waar zou de bron van wijsheid zijn? Waar vind je dat? Die bron van wijsheid gaat de waarde van goud te boven, de waarde van koralen te boven. En niemand weet het, en de vogels weten het niet, en de schepselen weten het. Niemand weet het, en toch is het er. Job, onder de zon. Hij wist ervan, maar nu Spreuken 8. Vers 22, de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 27. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Vers 29. Toen hij voor de zee zijn plaats bereidde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verorde, was ik bij hem zijn lievelingskind. Deze vertaling, troetelkind, andere vertalingen. Shoeskind, weer andere vertalingen. Ik zat bij hem op schoot. Zo vertaalt Elbevelder dit in het Duits. Maar het maakt niet zoveel uit waar u het zoekt. Maar het woord lievelingskind, shoeskind, troetelkind, u moet het in die richting gaan zoeken. Hij die in de schoot van de Vader was, weet u wel? Johannes 1, dat is dat prachtige. En ik was dag en dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aandrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Spreuken 8, u hebt het 10 keer gehoord, 20 keer gehoord, maar nu eventjes in verbinding met de Judese man, waar ik het over wil hebben vanavond, die Joodse man. Begin? Ja, begin. Heb ik dan een datum? Geboortedatum? Iemand vroeg mij vandaag wanneer ik geboren was, dat wist ik nog. Ik zeg, ik was daar wel bij, maar ik weet niet meer hoe het ging, maar ik weet wel wanneer. Dat staat in mijn paspoort. Maar wanneer, de Heer Jezus, wanneer is die Judese man geboren? Voor de aarde bestond. En toen was hij de wijsheid zelf, toen al. En als we het hebben over die Judese man, of die Joodse man in Zacharia 8, 23, dan gaat het over hem. Echt waar, dan gaat het over hem en over niemand anders. Het gaat niet over jou, het gaat ook niet over mij. Het gaat niet over wat we allemaal wel aan kennis hebben of niet aan kennis. Het gaat over hem. Uiteindelijk is er maar één bron. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat geldt voor jou, voor mij, voor ons vandaag, maar het geldt evengoed voor Israël. Niemand komt. Alleen maar door hem. Er is maar één route, er is maar één man, er is één naam onder de hemel gegeven door de welke wij behouden kunnen worden. Dat is de naam van onze Heer Jezus. Eén Judese man. Mijn tweede tekst, Genesis. Want dit was al van voor Genesis. Hè? Ja, dat is natuurlijk in uw Bijbel helemaal ver na Genesis, dat weet ik al. Ik lees het ook een beetje. Maar de inhoud van Spreuken 8 is van voor Genesis, voor de eerste stofdeeltjes er waren. Genesis 41, mijn tweede tekst. Vers 37. Het gaat over Jozef. De farao in Egypte, dat was de toenmalige wereldleider, dus wat Obama en Poetin samen zijn, dat was farao daar toen alleen. Nou, zo was het ongeveer. Ze hadden alles te zeggen. Dat was de wereld, dat was de politiek. Dat was de machthebber. Die farao, die zegt in vers 37, deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van Nazedina. En dan komt het daarom, zei de farao tegen zijn dienaar, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Er is, vers 39 aan het eind, er is niemand zo verstandig en wijs als hij. Weet je wat, het ging over de wijsheid hè, in Spreuken 8. Dan blijkt ineens een Judese man, een Joodse man, in de heidenwereld de oplossing te zijn. Want dat is precies wat Zacharia 8 vers 23 u vertelt. Dat er in de eindtijd één Judese man zal zijn. En dat het door hem is. En dat het alleen door hem is. Alleen door hem is. Nou, je ziet het hier. Het is gedrukt. Het staat al zwart op wit in je Bijbel. En dat is dan Jozef. Te midden van al die heidenen. Voor de toenmalige machthebber, groter bestond er toen niet, is er maar één wijze. Zouden we iemand kunnen vinden als hij? En die iemand wordt de redder van de wereld genoemd, door diezelfde farao ook krijgt een vrouw. Nou, laat maar los, al die details, schitterende dingen, ook een vrouw uit de heidenen notabene, het is ook wel eens goed om dat te zeggen. hij doet toen, niet uit Israël. En ook toen kwamen 10 mannen, oh ja, die wilden niet buigen, maar die hadden ooit gezegd, dacht je dat we ooit met onze schoof voor jouw schoof zouden buigen, dat onze ster voor jouw ster zou buigen? Nee, dat willen we niet, dat doen we niet. Weg met hem, kruisigen, verkopen, in de handen van de heidenen en overgeleverd. Het is allemaal gebeurd met de Heer Jezus later, maar dat was toen ook zo. Dan komen ze met z'n tienen, even later in de geschiedenis. Dan komen ze iets later, weet je wel, lees maar even door. Heb je wat vannacht om 3 uur, als je toch niet kunt slapen? Prachtige geschiedenis, dat die 10 broers komen, want Benjamin was thuisgebleven. Met z'n tienen kwamen ze, en ze bogen als knipmessen. Als ik het zeggen mag met ons hoofdstuk van vanavond, Zacharia 8, 23. 10 mannen grepen de slip van 1 Judese man. En ze zeggen, we hebben gehoord dat God met u is. Dat wisten ze. Daarvan waren ze overtuigd geraakt op hetzelfde moment. Dat hadden ze. Precies hetzelfde. Mijn derde tekst komt uit het boek Prediker. Even na Spreuken. Voor Hooglied. Uit het boek Prediker. Hoofdstuk 9. Blij voor uw Bijbel dat er wat gebladerd wordt in dat boek van u. Dat deed u toch wel. Prediker 9, vers 13. Daar zegt de wijze Salomo, dus het is weer zo'n personificatie van de wijsheid. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien. En voor mij was zij groot, zegt Salomo. Nou, en die kon het weten. Er was een kleine stad met weinig mensen erin. Een groot koning trok er tegenop en omsingelde die. Hij bouwde er grote bolwerken tegenaan. Dan komt die tekst. Daar trof men een arme wijze man aan. Hij had de stad kunnen redden door zijn wijsheid, maar geen mens dacht aan die arme man. Een schitterende tekst. Die zou je wel in Den Haag op een enorm billboard willen neerhangen. Nou ja, voor het Binnenhof hoeft niet meer, dat breken ze toch een poosje af, hoorde ik in het nieuws. Maar ergens. Het is maar 1. Maar je moet wel naar hem vragen. En in ons hoofdstuk van vanavond zeggen zij, we hebben gehoord dat God, wij willen met u gaan. Dus daar hebben zij een beslissing genomen om die weg te gaan. Maar hier vind je zo'n schitterende duiding van die ene Judese man die de wijsheid zelf is, als farao uit Egypte compleet ondersteboven was over de wijsheid van Jozef. Spreuken 8, de wijsheid zelf. Nog een tekst ertussendoor. 1 Korinthe 1 vers 30, 1 Korinthe 1 vers 30. Laatste vers van 1 Korinthe 1. Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Heeft hij die titel. Hij is dat. Dat is de Heer Jezus. Ik heb die 3 teksten uit het Oude Testament nu genoemd. U vindt ze allemaal terug in Zacharia 8 vers 23. Nou, dan naar het Nieuwe Testament. De belangrijkste is misschien, en die kent u uit uw hoofd, het is misschien wel de allerbelangrijkste en de allerbekendste tekst uit de Bijbel. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16. Ik heb het nu niet meer voorgelezen, maar u kent hem. Er is er maar 1 van. Daar wordt de Heer Jezus de enige geborene van de Vader genoemd. Er is niet een rij en dat God een keuze kan maken. Nou, laat ik nou die zo nemen of zo. Er is er maar 1. Daar is een titel van enige geborene in de geschriften van Johannes, zowel in zijn evangelie als ook in zijn brieven, nergens anders, alleen maar daar, de enige geboren zoon van God, die in de schoot, in de boezem van de Vader was, die heeft hem doen kennen. Spreuken 8, Jozef, die arme wijze man, en Johannes 3, vers 16, het is één doorgaande lijn. Ik heb nog een tekst voor u. En die kent u ook waarschijnlijk. En die komt uit het Nieuwe Testament, uit Marcus 6, of 5, Marcus 5 geloof ik. Nou, kijk even. Marcus. Het evangelie naar Marcus. Ik begin bij vers 25. Van Marcus 5. Marcus 5, vers 25. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van de dokters. En alles wat ze had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was. Deze, dus die vrouw, had van Jezus gehoord, een Judese man, uit Juda, geboren in Bethlehem. En kwam van achteren de menigte in, die menigte in, en raakte zijn bovenkleed aan. De slip van een Judese man. Ik heb er wel op janken, want zo ging het toen. Prachtig. Ze wist het. Er is maar één oplossing. Mijn geld heeft me geen baat gebracht. De doktoren hebben niks kunnen doen. Niemand van de raadgevers in deze wereld kan iets bereiken. Niemand kan iets doen. Er is maar één. Er is maar één die iets kan. En ze wist het. Ik moet bij hem zijn. Bij die Judese man. En ze heeft letterlijk de slip van zijn kleed vastgegrepen. Misschien alleen die kwastjes die aan de onderkant waren. Dat kan, maakt niet uit. Maar het beeld is echt compleet. En zij zei dus vers 28, want het gaat verder in Marcus 5. Want als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn discipelen zeiden, ach, u ziet dat de hele menigte tegen u opdringt. Dus iedereen raakt u aan, dat zeggen ze eigenlijk. Dus, hoe kan dat nou? En zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien. Hij wist al dat het een haar was. Hij kende haar al. Hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. En toen zei hij tegen haar dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Wees genezen van deze aandoening. Ga heen in vrede. Ziet u het al een beetje? Wat is de oplossing voor het hele Midden-Oosten probleem? Wat is de oplossing voor de politiek in Den Haag, in Europa en in Amerika of in China? Dat is die Judese man. Psalm 2 zegt, kust de zoon. Die moet hem hebben. Er is geen ander. En mijn laatste tekst komt uit Openbaring 5. Die kent u ook, maar ik wil hem toch noemen. Openbaring 5. Openbaring 5. Ik begin te lezen bij vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon gezeten was, of op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen, zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde, dat is Johannes, de schrijver, de secretaris zal ik maar zeggen, die daar op Patmos was voor gevangenschap. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen, of een van de oudsten, zei, een van jullie, zei tegen mij: huil me niet. Zie de leeuw die uit... Leest u het? De Judese man, die uit de stammen van Juda is. Letterlijk, de Judese man, de Joodse man. Die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. In het verleden hebben we wel eens iets mogen zeggen over Openbaring 5, over die boekrol. Is dat een soort eigendomsakte van de Heer voor de hele aarde? Nee. Is het het woord van God? In de boekrol is van mij geschreven: ik kom om uw wil te doen, o God, ook niet. Het is de rol van Gods zegen. God heeft zich voorgenomen te zegenen. En die boekrol is nog nooit geopend. Als Israël in de grootste nood zal roepen, omdat God een geest van genade en van gebed in hun hart legt, dan roepen zij, nou niet omdat zij zelf in de pineri zitten, maar omdat God een geest van genade en van gebed in hun hart legt, dan roepen zij. De leeuw van Juda. Dat is de enige die die zegenrol kan openbreken. Het breken van die zegels, ja, dat is oordeel. Maar de inhoud wordt pas zichtbaar als dat oordeel weg is. Als die zegels verbroken zijn. Jij en ik staan erbij. We zijn daar op dat moment. Eigenlijk wisten we het al. Maar we hebben ook die inhoud nog niet gezien. Ten volle. Maar als dat gebeurt, dan zal daar één Judese man zijn. De leeuw van Juda. En je moet hem hebben. Dat is nu de kern van Zacharia 8. Het is schitterend. Ja, dit is bijna adembenemend. Zo mooi als dat voorgesteld wordt. Dat betekent dus dat er in de toekomst een moment gaat komen dat hij zichtbaar wordt. Dat blijkt ook nog het lam te zijn, dat geslacht is. Dus dat is de leeuw van Juda dezelfde als het lam dat geslacht is. Dat betekent dus dat de zegenbrengende factor te maken heeft met het kruis van onze Heer Jezus, met het offer van de Heer Jezus. Het is zo mooi. Ik las het weer. Ik moet janken van blijdschap, gewoon omdat ik het zo mooi vind. Heer Jezus, daar gaat u schitteren. Daar, in het midden van de hele toestand, van de tronen, van de engelen, van de cherubijnen, in het midden van die enorme scharen verlosten, staat ineens in het midden van alles een lam staande als geslacht. Leeuw van Juda. De Judese man. U hebt het daar te danken aan hem. U gaat zeggen, ja, we mochten hem aangrijpen. We mochten hem, als het ware, bij zijn slip pakken, zoals die mevrouw dat deed in Marcus. Hem aanraken, wetend dat de enige oplossing hij is. Dat is de Heer Jezus. Dit is mooi. En dat is nu precies het geheim voor Israël straks. En als jij het nu al ziet een beetje en daar nu al van geniet en daar nu al van mag gaan, ja, getuigen misschien ook, als je daar nu in kunt staan, in de zegen van hem, nou, hoe dan is hij al straks? Als hij uit de grootste barre nood van de grote verdrukking, het is dan nog beroerder dan vandaag, als ze in die tijd hem daar zien, zullen vastgrijpen, de slep van één Judese man. Hoe zeggen ze dat nou? Nou, datzelfde boek, Zacharias, vertelt u wat ze dan zeggen. Ze zullen zien op hem die doorstoken weer. Ja, precies. Ze zullen het lam zien staan als geslaagd. Dit is harmonie hoor. Dit is geen bij elkaar zoeken van. Dit hoort bij elkaar. Dit is subliem door de Heilige Geest in elkaar gezet. Als een schitterende uitstalling van de hoogste plank. En als u nu leest dat 10 mannen zullen vastgrijpen de slip van 1 Judese man. En bij die 10 mannen wordt bijgezet dat het volkeren zijn uit allerlei talen. Dus het is niet Israël, Sek, maar de hele wereld. Iedereen. Er is geen andere bron van zegen. Er is geen andere zegen dan het schitterende van de Heer Jezus. Gekoppeld aan het lam zijn van hem. Ja, dan ga je vanzelf roepen op het Godslam, dus mijn zielen. Wat moet je anders zeggen? Je bent sprakeloos. O heilig lam van God, u hebt op Golgotha heilig getriomfeerd. Amen, halleluja. Zoiets ga je zeggen. En je voelt het. Heer, ik zou er wel graag wat meer en wat dieper op willen ingaan samen met u. Dat komt echt. U, als u daarbij bent, u krijgt les van hem. Dat heb ik ook al een paar keer anders gezegd hier en daar. Want dat gaat gebeuren. Maar hier vindt u vanavond, in die 10 stappen van een opwekking, een climax. Het is door hem. Het is door hem. Door hem alleen. Jezus alleen. Er is niemand anders dan hij. Niemand die verlossen kan. Niemand die redden kan. Niemand die zegenen kan. Dat kan hij alleen. En we leven voort alsof... Oh ja, nou, leuk ja. Nou, alsof het een soort surprise is waar je ook wel buiten kunt. Zo van, nou, ik heb een nieuwe pen gekregen. Zou ik maar zeggen, zo'n Google Schreiber of zo. Weet je hoe zo'n ding heet. En ja, nou ja, als ik hem niet gekregen had, had ik misschien overmorgen wel een gekocht. Zo van, alsof het een cadeautje is van bijna niks. U bent hier vanavond. En u kijkt naar Zacharia 8, waar de Heer zegt, en ik ga met mijn volk aan de slag. Ik breng ze terug. En ook al is het voor jou onmogelijk, zou het voor mij onmogelijk zijn? Nee. Ik breng ze in Jeruzalem. En daar gaat het gebeuren. Daar ga ik wonen. Daar ga ik wonen. En daar gaat het gebeuren. En daar komen ze. Daar komt Iran aan. Niet om te vernielen, maar om te buigen. Zoals de broers over Jozef moesten buigen, dat wilden ze niet, maar ze deden het wel. Zo gaat heel de wereld buigen voor de Heer Jezus. En ze zullen dan ineens die ene Judese man zien. Het raakte mij diep, tot in het diepste van mijn geloofsleven, dat er één Judese man is die je vast moet grijpen. Die moet je hebben. En die brengt je in de bron van de zegen. Want hij is zelf die zegen. Dat is hij. De Heere zegene u. Amen. Vader, ik wil danken voor de Heer Jezus. Ik wil danken voor wie hij is. Voor het prachtige van hem. Dat u zo in de Bijbel tekeningen, schilderijen hebt laten optekenen, neerschrijven, neerschilderen. Zodat wij vandaag een beetje begrip krijgen van Zacharia 8. Dank u wel. Dat u... op het hoogste niveau geniet van uw zoon, de allermooiste, de allerheerlijkste. Wie is u gelijk? Jezus, mild en rijk. Wie kan uw waarde schatten? Vader, hoe zouden we kunnen vertellen wie hij is? We zien nog maar een fractie. En die paar dingetjes van vanavond maken het weer warm en wijds. We willen u hartelijk danken, Vader, dat de Heer Jezus zo schitterend is, zo mooi is. En we danken u voor hem, want u geniet van hem. En hij is de bron van zegen. Buiten hem is er niets. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. We willen u danken, Vader. We willen u danken voor de komst van uw Zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. We danken u voor hem. Amen.